Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Allereerst dat volgende week zondag 29 augustus in de middagdienst u voorgaat dominee P.A. Kok uit Opperdoes. Morgenavond, 23 augustus, is de openingsavond van de akker hier in ons kerkgebouw. U kunt meekijken via onze website. Een deel van de kinderen met hun ouders is ook uitgenodigd, maar die hebben daar apart bericht van gekregen. Zaterdag 28 augustus is de bevestigings- en intrededienst van kandidaat G. van Vliet in de gemeente van Beverwijk-Westzaan. De bevestigingsdienst is om 14:00 middags en de intrededienst om 16:00. De diensten zijn te volgen via de website van de gemeente Beverwijk-Westzaan en voor meer informatie verwijzen we u naar het prikbord in de hal van de kerk. Wat de inzameling van uw gaven betreft in deze dienst bij de uitgangen, er zijn twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit de berijming van de 10 geboden, vers 1 en vers 7. Vers 1, mijn ziel herdenk met heilig beven. En vers 7, gij zult geen vals getuigenis spreken. En wat er volgt, vers 1 en 7 van de berijmde 10 geboden. Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 57, vers 7. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Uw waarheid rijk tot aan de wolkenboog. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen uit het boek Handelingen. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 32 en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 57 vers 7 en we lezen Handelingen 4 vers 32 tot en met Handelingen 5 vers 11.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Van degenen die geloofden, was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van nood had. En Jozes van de apostelen, toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zekere man, met naam Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe. En verkocht zijnde, was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande, schrikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uur daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar: Wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen, ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.
Gemeente, in de catechismus zijn we toegekomen aan zondag 43, vraag en antwoord 112. Over het 9e gebod van de wet van de Heere. Het 9e gebod dat als volgt luidt: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dan nu vraag en antwoord 112 van zondag 43. Wat wil het 9e gebod? Het antwoord: dat ik tegen niemand vals getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraai, geen achterklapper of lasteraar ben, niemand lichtelijk en onverhoord oordeel of help veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijd, tenzij dat ik de zware toren van God op mij laden wil. Insgelijks, dat betekent evenzo, dat ik in het gericht voor de rechtbank en alle andere handelingen de waarheid zal liefhebben, oprecht zal spreken en belijden, en ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Tot zover zondag 43. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, de Heere eerst bidden om een gezegende dienst en om de leiding van zijn geest. We bidden deze middag ook voor Reformatorische Basisschool De Akker en voor het begin van het nieuwe schooljaar. En we zullen ook de situatie in Haiti en Afghanistan aan de Heere opdragen. Laten we met elkaar bidden. Almachtige, drie enige God in de hemel, u die zich hebt geopenbaard als de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geeft u ons eerbied en het besef van uw heiligheid als wij tot u spreken in het gebed. Want zo openbaart u zichzelf ook als de eeuwige, de heilige God die het heelal omspant, maar die tegelijk laag afdaalt in uw woord en dat u bij mensen wonen wil door uw geest. Heren, wij danken u voor de gelegenheid die u ons geeft om voor de tweede keer op deze dag samen te komen rond een open Bijbel. Hier in de kerk of thuis als we meeluisteren en kijken. Heren, dat geeft ons alle reden om u te danken. dat u deze dag apart hebt gezet om uw grote daden te laten horen. Niet alleen voor onze oren, maar ook voor ons hart, zoals we vanmorgen hoorden. Dat u dat grote werk hebt gedaan, Heere Jezus Christus, van zaligheid, van verzoening. En dat heeft toch ook zijn uitwerking. Ja, dat wil zijn uitwerking hebben in onze harten en levens. En Heere, dan vraagt u van ons om daarin Christus na te volgen. Uw wil en uw wet als richtsnoer voor ons leven te hebben. En dan staat ook vanmiddag een van uw geboden centraal. Het gebod dat gaat over onze mond. Over dat wat we zeggen en hoe we dat doen. Heere, wij bidden u. Ook als de prediking van uw wet scherp is. Dat we naar uw stem zullen horen. En dat u ons overtuigt van het feit dat u op zoek bent naar waarheid in ons leven. Dat we niet zullen liegen, zullen roddelen, zullen lasteren. Heere, vergeef al onze zonden, ook op dat gebied. En leid ons door uw geest in uw waarheid. Ja, tot de waarheid, de Heer Jezus Christus. Om zo ook de eer en het goede gerucht van onze naasten voor te staan en te bevorderen. En Heere, wilt u ons daarom geven een dienende houding. Het dienen van u en het dienen van onze naasten. In het besef dat ook wij van genade moeten leven. Heere, onderwijs ons zo en maak ons wijs tot zaligheid. Ook door middel van het onderwijs over het 9e gebod. En wij bidden u of u door uw geest ons in het bijzonder wil brengen bij de diepste grond voor dit gebod. En bij de vervulling van dit gebod. En dat we gaan leren dat we alleen maar bij de Heer Jezus kunnen zijn om vergeving te ontvangen voor de zonde tegen dit gebod. Want u, Heer Jezus, hebt toch ook dit gebod volmaakt gehouden. En de overtreding en de schuld van de zonde tegen dit gebod op u genomen. En daarom bidden we om uw genade. Geeft u een teer, een afhankelijk leven voor uw aangezicht. En bevrijd ons van onze leugenachtige natuur, die we hebben geërfd van dat eerste mensenpaar, die de leugen geloofde, boven uw waarheid. Ja, Heere, maak ons uw wegen bekend. Leer ons uw paden. Leid ons in uw waarheid en leer ons ijverig uw wet te betrachten. In uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En niet uit werkheiligheid, maar om die te doen uit dankbaarheid. En Heere, als we u niet kennen, als we het bloed van de Heer Jezus Christus in ons leven niet kennen, leer ons dan tot u te vluchten. Om ons te wassen en te reinigen van al onze zonden. Heere, wij bidden u ook deze middag voor de hele gemeente. Voor onze jongeren, voor onze ouderen, voor onze kinderen. Geeft u eenvoud dat ook onze kinderen, onze jongeren uw stem zullen verstaan deze middag. En als wij hier zo in alle rust mogen zijn en mogen luisteren naar uw woord, dan bidden wij ook voor broeders en zusters van de vervolgde kerk, voor wie die rust er niet is. In het bijzonder bidden we voor christenen in Afghanistan, waar de Taliban vrijwel het hele land weer onder controle heeft en het er voor christenen heel moeilijk uitziet. Ja, dat zelfs het bezit van een Bijbel tot de doodstraf leiden kan. Heere, ontferm u zich over hen. Bewaart u de kerk daar voor het vernietigende werk van de boze. Geef daar een omkeer ten goede. Ja, Heere, erbarm u over deze wereld in nood. We bidden u ook voor dat geteisterde land Haiti, waar opnieuw zulke verwoestende gevolgen van een aardbeving zijn gekomen, waar duizenden doden zijn te betreuren. Heere, wilt u alle hulp daar zegenen. Ook die vanuit onze kerken en andere kerken daar gebracht wordt. Geef dat ook in die moeilijke situatie uw licht zal schijnen. Heere, wees u ook hier met ons. Als de vakantie voor de basisschool weer voorbij is, als onze jongens en meisjes deze week weer naar school gaan, Heere, dan danken we u dat u scholen geeft die vanuit uw woord werken. En daarom bidden we om uw zegen voor de akker. Ook als morgen hier de openingsbijeenkomst zal zijn, Heere, wilt u daar uw zegen over geven. Wees u met het onderwijzend personeel, met het ondersteunend personeel, zegen alle leerlingen. We bidden u ook om uw bewarende hand, als elke dag veel lange reisbewegingen gemaakt worden. Heere, geeft u zo uw zegen over dit onderwijs. Maar wij bidden u ook voor die kinderen, die jongeren, die niet naar een christelijke school gaan en voor wie het soms best lastig is. Heere, wilt u ook voor hen zorgen en met hen zijn dit komende schooljaar. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Zegent u de bediening van uw woord. Geeft u daarin de leiding van uw Heilige Geest en het licht van uw genade. Wilt u de Satan weren dat hij zijn leugenachtige werk onder ons niet zal doen tijdens de prediking. Zegenen ieder die een taak heeft in deze dienst. De kosters, de organist. Heere, geef dat we met mond en hart, ook als we thuis zijn, zullen meezingen tot lof en eer van uw grote naam. Mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we een wat onbekende psalm, psalm 12, die evenwel geheel past bij de inhoud van zondag 43. We zingen vers 1, 2 en 6. Behoud, o Heere, wil ons te hulpe komen. Vers 2, het is al bedrog en valsheid wat zij spreken. En vers 6, des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. En wat er volgt, psalm 12, vers 1, 2 en 6 als inleiding op de prediking. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 34, vers 7. Hou dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of loge taal op uw lippen komen. Psalm 34, vers 7, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, het was maar klein begonnen, daar op die boerderij. Ergens achter in de stal. Kortsluiting was de oorzaak. Er was brand ontstaan en eerst leek het nog even iets beperkt te blijven, maar toen het vuur eenmaal het dak had bereikt en het rieten dak eenmaal vlam had gevat, was er geen houden meer aan. En binnen enkele minuten stond de hele boerderij en de hele stal in lichterlaaien. En de brandweer die probeerde nog wat te blussen. Maar uiteindelijk moest men het gecontroleerd uit laten branden, zoals we dat dan noemen. Zeker toen een paar vonken oversloegen naar de hooiberg. Het was maar klein begonnen. Dat gold ook voor die bosbranden deze zomer in Griekenland, Italië, Israël. Zeker als het maanden droog is geweest, dan kan een smeulende sigarettenpeuk de oorzaak zijn dat vele honderden vierkante meters bos en heide afbrandt. Het was maar klein begonnen. Wat hij niet wist, dat vulde hij maar in. En de feiten die niet zo pasten, die verdraaide hij. Heb je het ook gehoord? Het was klein begonnen, maar aan het einde van de week fluisterde de hele gemeente erover. Ieder met een eigen versie van het verhaal. Het ging als een lopend vuurtje door de gemeente heen. Het was maar klein begonnen, maar breed verspreid. Leugen, roddel, laster, bedrog. Het is als vuur op een droge heide, als vuur in een berg met hooi. Het misbruik van onze tong. Dat met vuur vergelijken van onze tong, dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat lezen we in onze Bijbel. In Jacobus 3 vanaf vers 5 staat: de tong is ook een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Het is een prachtig lichaamsdeel. Maar dan zegt Jacobus: zie, een klein vuur, hoe grote hoop van hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo is de tong onder onze leden gesteld, die het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken in de hel. Dat zijn grote woorden. Ontstoken in de hel. Ja, gemeente, het zijn net zulke grote woorden als we in zondag 43 tegenkomen. Daar noemt onze belijdenis de zonde tegen het negende gebod. Die zonde die zo makkelijk als zo'n lopend vuurtje gaat. Eigen werken van de duivel. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 43. Het thema van de preek is: de levende God wil waarheid. En aan de hand van het negende gebod en zondag 43 letten we dan op twee dingen. In de eerste plaats de macht van de leugen. En in de tweede plaats de kracht van de waarheid. Dus de levende God wil waarheid. We letten op de macht van de leugen en op de kracht van de waarheid. Eerst dus de macht van de leugen. Nou, die kende het volk Israël, die macht. toen ze daar stonden bij de berg Sinaï, toen wisten ze precies wat liegen betekende. Want als ze van het woord van de farao afhankelijk waren gebleven, dan was het maar bij beloftes gebleven. Ik zal u laten gaan. Na elke plaag in Egypte zei de farao het weer. Ik zal u laten gaan. Nee, nu echt. Maar als de ellende dan weer voorbij was, dan waren farao's beloften ook weer voorbij. Dan brak hij zijn woord. Dan bleek het een leugen te zijn. Dus het volk Israël wist heel goed wat de Heere bedoelde toen hij zei, ik ben de Heere uw God. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. En dat zegt de God die de waarheid is. De God, zoals Paulus aan Titus schrijft, die niet liegen kan. Hij wil dat wij waarheid spreken. Dat wij ook in onze woorden mensen uit één stuk zijn. Want vals getuigenis spreken en liegen en al die andere dingen die worden opgesomd, die raken de Heere zelf. Waarom? We behandelen dit gebod in het stuk van de dankbaarheid. Als zijn onderdanen, als zijn kinderen liegen, dan is dat niet alleen maar vals getuigenis tegen je naaste, maar dan verspreid je ook een vals getuigenis over de God die je dient. En daarom roept de Heere op om altijd waarheid te spreken. Dat is wat de Heere wil met het negende gebod. De preek is samen te vatten in één zin. Dat we de leugen haten en de waarheid lief hebben. Jongens en meisjes, als papa of mama straks thuis vraagt, wat was nou de boodschap van de preek in één zin? Dan moet je dit maar zeggen. Dat we de leugen zullen haten en de waarheid zullen lief hebben. Concreet heeft dit gebod als achtergrond de rechtspraak. Want is het u opgevallen dat er niet staat, gij zult niet liegen? En laat duidelijk zijn, liegen valt hier natuurlijk helemaal onder. Maar het staat er niet. Er staat, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat betekent niet alleen dat je het niet tegen hem mag zeggen, maar dat je geen vals getuigenis mag geven ten nadele dus van je naaste. Dan gaat het er dus om dat als er een conflict is, of je bent getuige van een misdrijf, en je wordt opgeroepen om te getuigen, dat je dan geen vals, geen leugenachtig getuigenis geeft. Tegen je naaste dus. Tot zijn nadeel. Je moet eerlijk zijn. En ja, dat kan voor je naaste betekenen dat er straf volgt. Maar dat is rechtvaardig. Maar als je een vals getuigenis afgeeft, waardoor je naaste benadeeld wordt, straf krijgt, terwijl het niet terecht is, dat wordt hier in de eerste plaats veroordeeld. Want hoe was dat in het oude Israël? We hebben dat vorig jaar gehoord in de preken over Rut. De oudsten van Israël vormden de rechtbank. En waar zaten ze? In het poortgebouw van de stad. Kijk, als wij worden opgeroepen om als getuigen in een rechtszaak te getuigen, dan moeten we naar Amsterdam of naar Utrecht. Hier in Oudekerk aan de Amstel is geen rechtbank. Maar in het oude Israël was in elke stad een stadspoort. Daar werd recht gesproken. Daar zaten de oudsten van de stad die het meeste wisten van de boeken van Mozes. En als aan hen dan een zaak werd voorgelegd, dan werd er in het openbaar recht gesproken. Dan werd natuurlijk de verdachte gehoord en hem indringend vragen gesteld. Maar er werden ook getuigen opgeroepen. En in het openbaar volgde dan een vonnis. En dat had natuurlijk ook iets afschrikwekkends. Want iedereen die kon er omheen staan. Misschien zijn er wel kinderen geweest die af en toe stil stonden te luisteren terwijl in de stad stadspoort recht werd gesproken. Maar als er dan een zaak moest worden beoordeeld door die oudste, dan moest dat natuurlijk wel gebeuren op grond van waarheid. En dat was op grond van wat een getuige verklaarde. U begrijpt wel, er waren in die tijd geen camerabeelden die als bewijsmiddel konden dienen. Er was geen rechercheonderzoek. In die situatie hebben oog- en oorgetuigen dus een doorslaggevende betekenis. En dat betekende bij bepaalde vergrijpen dat het getuigenis van een getuige het verschil betekende tussen leven en dood. Maar dan moet dat getuigenis dus wel kloppen. Wel, dat is de eerste betekenis van het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, want zijn leven kan ervan afhangen. Zijn naam hangt ervan af. De waarheid in Gods land hangt ervan af. En daarom heb de waarheid lief, heb het recht lief en haat de leugen. Ga je niet wreken op je naaste door via een leugen hem in een verkeerde hoek te zetten. Want als er een eenparig vals getuigenis is, dan wordt het lot van je naaste op basis daarvan beslist. En wie denkt er dan niet aan die geschiedenis van Naboth? Die had ik ook kunnen laten lezen vanmiddag. Koning Achab wil de wijngaard van Naboth hebben. Maar Naboth weigert. Hij wil en mag zijn erfdeel niet weggeven. Dat mocht ook niet. Maar als koningin Izebel hoort dat Naboth het verzoek van haar man heeft geweigerd, dan zegt ze, laat mij dit maar afhandelen. En wat doet ze dan? Dan organiseert ze een rechtszitting tegen Naboth en ze regelt valse getuigen. Want ze wist, als het maar 2 of 3 valse getuigen zijn, dan kan ik elke zaak naar mijn hand zetten. En deze getuigen die beweren dat Naboth de Heere en de koning gevloekt heeft. En door de mond van 2 valse getuigen wordt het lot van Naboth beslist. Hij wordt veroordeeld en buiten de stad gestenigd. Want zo had de Heere het in Deuteronomium 19 gezegd: op de mond van 2 getuigen of op de mond van 3 getuigen zal de zaak bestaan. Maar dan moeten die getuigen dus wel eerlijk zijn, betrouwbaar zijn, de waarheid spreken. En daarom klinkt het: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Maar gemeente, u voelt natuurlijk wel aan dat de grond onder dit gebod veel breder is dan alleen de situatie van een rechtbank. En zo trekt de catechismus op grond van de schrift het ook breder dan alleen een vals getuigenis geven bij een rechtbank. Alle vormen van liegen en bedriegen, verdraaien en laster zijn door de Heere verboden. En gemeente, kennelijk hebben wij het nodig dat dit tegen ons gezegd wordt. Het gaat blijkbaar niet automatisch goed. Waar komt toch die macht van de leugen vandaan? Want niemand van ons, wij moeten in ons leven veel dingen leren, maar niemand van ons heeft leren liegen of hoefde dat te leren. En als u kinderen heeft, dan weet u dat. Hoe jong of oud ze ook zijn, als je vraagt wie heeft die vaas omgegooid, nou, nog voor de vraag is gesteld, klinkt al ik niet. En de allerjongste doet al mee, ik niet. En aan het einde heeft niemand het gedaan. Liegen hoeven we niet te leren, hoe komt dat? Hoe komt het dat het in een gesprek zo makkelijk komt tot verdraaiing van de werkelijkheid? Dat je zomaar iets verzint en dat er zo tussen propt en als waarheid presenteert. Dat je jezelf zomaar iets beter neerzet door van een ander een iets minder rooskleurig beeld te schetsen. Hoe komt dat? Ja, gemeente, dan komen we toch uit bij Jacobus 3. Onze tong is ontstoken in de hel. Dat is de situatie na Genesis 3. Of, zoals de catechisme zegt, leugen en bedrog, roddel en laster zijn eigen werken van de duivel. Er is geen enkel antwoord in de catechismus waar de zonde zo direct verbonden wordt aan de duivel. De duivel die in de schrift de vader van de leugenen wordt genoemd. En dat is hij. Vorige week, toen het over het achtste gebod ging, hoorden we dat de eerste zondige daad in het paradijs stelen was. Maar aan dat stelen ging de grote leugen van de duivel vooraf. Eerst zaait hij twijfel over het woord van de Heere. Is het ook dat God gezegd heeft, u zult niet eten van alle bomen in deze hof? Twijfel zaaien. Maar het is niet alleen twijfel zaaien. Daar begint hij het woord van de Heere te verdraaien. Alle bomen van deze hof, dat had de Heer helemaal niet gezegd. Eén boom. En als Eva dan nog wat tegengas geeft, dan gaat hij tot de volle aanval over. En liegt hij rechtstreeks. Gijlieden zult de dood niet sterven. Je zal als God zijn. De duivel als de vader van de leugenen. De duivel heeft de leugen uitgevonden. En hij heeft ons meegesleurd in zijn leugens. En we zijn sindsdien meegegaan in dat patroon. Zelfs zo dat Jacobus, geleid door de Heilige Geest, ons ernstig moet waarschuwen tegen de zonde van onze tong. En dat hij inderdaad die huiveringwekkende woorden moet schrijven, dat het er zo diep in zit bij ons dat onze tong in het domein van de Satan is aangestoken. Nou, misschien denkt u wel bij uzelf, kan het niet een beetje minder, alstublieft. Of die gedachte die we vorige week ook hoorden van Achan. Is het nou zo erg? Kijk, liegen is natuurlijk verkeerd, dat is duidelijk. Maar als je een klein beetje de dingen aanpast of verdraait, dat valt toch wel mee? En trouwens, als ik nou spreek over iemand die echt niet goed bezig is, dan geldt dit toch niet? Maar de Heer Jezus velt in de Bijbel een hard oordeel over vals getuigenis, over roddel, over verdraaien van de waarheid, over iemand door je woorden in een kwaad daglicht stellen. Dan zegt hij in een scherpe woordenwisseling met de Joodse leiders dat ze de waarheid niet verdragen. En weet u wat hij dan tegen hen zegt? U bent uit de vader de duivel. En u wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen. En die is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer de duivel de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf, want hij is een leugenaar en de vader van de leugens. Woord van de zaligmaker zelf. En gemeente, dat is een scherp en ontdekkend woord, ook voor ons. Want de catechisme zegt op grond van Gods woord dat we met leugen en bedrog de zware toren van God op ons laden. En de toren van God op ons, als dat zo blijft, dan kunnen wij het koninkrijk van God niet ingaan. Zo scherp ligt het. Er staat zelfs expliciet in Openbaring 21. En in haar, dan gaat het over het nieuwe Jeruzalem, zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. En als je dan weet dat Paulus in Romeinen 3 moet opschrijven, God is waarachtig, maar alle mensen zijn leugenachtig. Weet u wat dat dan bij elkaar betekent? Dat niemand van ons het hemelse Jeruzalem kan binnengaan. Niemand. Omdat sinds die eerste leugen van de Satan alles radicaal is veranderd. Ons hart is veranderd, zodanig dat we de leugen liever hebben dan de waarheid van Gods woord. Onze oren zijn tegelijk mee veranderd. Heer, u zegt dat nu wel in uw woord, maar... En vult u dan maar in. Omdat ons hart is veranderd. En daarom is ook onze tong veranderd, is onze mond veranderd. En daarom gaat het vanmiddag niet over zomaar liegen, maar gaat het over leven of dood. Wel of niet het koninkrijk van God binnengaan. En daarin is de Heere heel radicaal. We komen er straks nog op in de tweede gedachte, maar ik noem het nu al. Voelt u aan dat we allemaal, ook als het gaat om de zonde tegen het 9e gebod, het alles reinigend bloed van Christus nodig hebben. Christus, die gestorven is aan het kruis nadat hij beschuldigd werd toen valse getuigen tegen hem opstonden. Maar hij heeft het gewillig, zwijgend, als borg ondergaan om leugenaars te bevrijden van de macht van de vader der leugenen. En die macht van de leugen is breed en diep. De catechismus werkt dat heel concreet uit. Natuurlijk wordt in zondag 43 het harde liegen en bedriegen veroordeeld. Iets waarvan je op je klompen aanvoelt, hier wordt met een stalen gezicht gelogen. Hier word ik bedrogen waar ik bij sta, bij die aankoop. Liegen met een stalen gezicht. We lazen het net uit Handelingen 5. Ananias en Safira. Het staat als een ernstig waarschuwend voorbeeld in de Bijbel. Weet u, Ananias en Safira, die bungelden niet aan de rand van de gemeente. Dat waren geen mensen die alleen nog in het register van de scriba stonden, maar verder nooit meer te zien waren. Ananias en Safira waren ijverige en betrokken leden van die eerste christengemeente in Jeruzalem. Maar hun hart was niet recht voor God. Dat blijkt wel als ze van hun medelid Barnabas hoorden dat hij een akker had en dat hij die akker heeft verkocht. En dat hij de hele opbrengst van de verkoop in handen legt van de apostelen. Want de apostelen wisten precies waar er in de gemeente nood was. Zo gebeurde dat meer in die gemeente, lazen. De armen werden onderhouden door wat de rijken verkochten en aan de apostelen gaven. Maar die verkoop van Barnabas, die was wel heel erg gul. Je krijgt de indruk dat Barnabas maar één akker had. En die verkoopt hij. Alles dus. Ananias en Safira hebben ook een akker. En ze maken een plan, die gaan we verkopen. En dan brengen we het geld ook naar de apostelen. Want dan zullen ze ons erom prijzen. Dan zullen we in de gemeente net zo hoog worden aangeschreven als Barnabas. Dan zijn we belangrijk in de gemeente. Maar ze besluiten samen nog iets. Kijk, je hoeft toch niet alles te geven? Dat deed Barnabas wel, maar dat hoeft niet. We houden een deel van het geld achter. Dat houden we zelf. Gemeente, was dat verkeerd? Nee, op zichzelf niet. Want geven aan de Heere is altijd vrijwillig. Maar waar zat de zonde dan? Gemeente, die zat in de leugen. In het bedrog dat ze samen hadden afgesproken. We verkopen een akker, we geven een deel van het geld aan de apostelen, maar we zeggen dat het de totale opbrengst is. En zo willen ze via bedrog stijgen in de pikorde in de gemeente. Daar zat de zonde. Bedrog onder het mom van de waarheid. In de christelijke gemeente. Eigen werken van de duivel. En daarom sterven ze allebei als een oordeel van God. Over de zonde van leugen en bedrog. Vreselijk. Ze zijn zo rechtstreeks voor eeuwig gegaan naar de plaats waar de vader van de leugenen is. Nou, u voelt allemaal wel aan dat dat onder het negende gebod valt. Dat harde liegen dat de Heere hier verbiedt. Maar dat niet alleen. Want de Heere wil waarheid. Helemaal. Vals getuigenis, liegen, dat kan ook geniepiger, ook bedekter. De catechismus noemt iemands woorden verdraaien. Dan zeg je het net even anders dan die ander het gezegd of in ieder geval bedoeld heeft. Of je voegt er nog iets aan toe waardoor die boodschap van die ander heel anders overkomt. Hoe dan ook, je doet de ander geen recht. Bijvoorbeeld ook door woorden uit zijn verband te rukken. Maar de levende God wil van ons waarheid. Als hij je bevrijd heeft van de macht van de zonde, door ons te verbinden aan de Heer Jezus Christus, dan wil hij ook dat we alle leugenachtigheid afleggen. Ook het verdraaien van iemands woorden. Er staat nog iets. Ook geen achterklapper of lasteraar zijn. Achterklappen. Klappen is een Zuid-Nederlands woord voor kletsen. Achter iemands rug om. Kletsen. En dan in negatieve zin. Roddelen. En gemeente, dat is een volkszonde. Ook hier in Oudekerk. En we staan er allemaal schuldig aan. Roddelen over een ander. Kwaad spreken. En natuurlijk achter iemands rug om, want dat praat veel makkelijker. De ander zwart maken en zelf kom je er dan witter uit. Maar het is een vorm van liegen en daarom is het duivels. Dat kan dus ook als het op zichzelf naar de letter allemaal waar is wat je zegt. Maar je schetst toch een bepaald beeld van iemand. Vraag je dan maar af, zou je het ook gezegd hebben als die persoon naast je stond? En weet u wat het ellendige van roddelen is? Dat krijg je de wereld niet uit. Ik las bij de voorbereiding op deze preek een voorbeeld uit de Joodse Talmud. Daarin wordt uitgelegd dat wat we zeggen is als een afgeschoten pijl. Die komt nooit meer terug. En er werd een voorbeeld bij genoemd dat ging als volgt. Er was in een dorp een man die heel veel roddelde over de plaatselijke rabbijn. Hij mocht die man niet. Maar later kwam hij tot inkeer en hij realiseerde zich wat een kwaad hij had gedaan. En met lood in zijn schoenen ging hij naar de rabbijn toe en vroeg hij om vergeving. Maar die man die zei erbij, Rabbi, ik ben bereid om alles te doen om mijn geroddel weer goed te maken. Wat moet ik dan doen? Nou, zei de rabbi, neem maar een zak met graan en ga buiten ons dorp maar op die heuvel staan en strooi dat graan uit in de wind. En als je het gedaan hebt, dan kom je volgende week om deze tijd weer bij me terug. De man vond het een vreemd antwoord, maar hij deed toch wat de rabbi had gezegd, want het was tenslotte maar een eenvoudige opdracht. En een week later kwam hij terug en hij zei: ik heb het gedaan, rabbi. Moet ik nog meer doen om mijn geroddel helemaal goed te maken? Ja, zei de rabbijn, je moet nog één ding doen. Neem die lege zak maar mee en ga het dorp maar weer uit en ga al die graankorrels maar weer verzamelen. En kom dan terug en laat mij die volle zak zien. Ja, maar rabbi, dat is toch onmogelijk? Ik heb vorige week die graankorrels uitgestrooid en er stond best een stevige wind. Die liggen breed verspreid en ze liggen er al een week. Sommigen beginnen al worteltjes te krijgen. Precies, zei de rabbijn. En zo is het ook met uw geroddel. Al je woorden zijn afgevuurd als een pijl. En ze zijn als graankorrels in de wind verspreid. En die komen niet meer terug. En sommige van je roddels hebben al wortel geslagen. Je roddels zijn niet ongedaan te maken. Net zo min als dat je al die korrels weer terug in de zak kunt stoppen. De schade die je hebt aangericht is niet meer te herstellen. Gemeente, zullen wij stoppen met geroddel over elkaar? Zullen we bij alles wat we over een ander willen zeggen ook steeds de 3-7 van Socrates hanteren? Nee, Socrates was geen bijbelheilige. Dat was een heidense Griekse filosoof. Maar wat hij over roddelen heeft gezegd is wel bijbels. Laat altijd, zei Socrates, wat je over een ander vertelt, eerst door de zeef van de waarheid gaan. Weet je zeker dat het helemaal waar is wat je zegt? Gebruik dan de tweede zeef. Is het iets goeds wat je gaat zeggen? En hanteer tenslotte de derde zeef. Is het nodig dat je dit nu tegen mij vertelt? De 3-7. Is het waar? Is het goed? Is het nodig? Gemeente, wat is het heilzaam om zo op onze woorden te letten? Want wat is er ook al in de christelijke gemeente kapot gegaan in heden en verleden door roddel? Maar de catechismus noemt ook laster. Dat gaat weer een stap verder dan roddelen. Dat is bewust iets vertellen over een ander waarvan je weet, dit is echt niet waar. Vreselijk. Wat een schade is ook daarmee al niet aangericht. Maar ook met lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen van iemand. Lichtelijk, dus zonder enig onderzoek. Makkelijk. Je hebt het van horen zeggen. Maar je hebt je oordeel al klaar. Onverhoord. Dat betekent hier zonder de ander te horen. Dat is hard. Dat is liefdeloos. Dat is een eigen werk van de duivel. Terwijl de Heer Jezus ons oproept om eerst de balk in ons eigen oog aan te pakken. Om daarna te bezien of we misschien nog iets moeten doen aan de splinter in het oog van onze broeder. Gemeente, breek ermee. Met lasteren, liegen, verdraaien van woorden, roddelen. Het maakt zoveel stuk in de onderlinge verhoudingen. In je familie, op je werk, in de kerk. Maar misschien zit je hier wel met verdriet naar te luisteren. Omdat je jezelf er zo in herkent. Misschien zeg je wel, u moest eens weten, het zit gewoon in mijn bloed. Gemeente, dat klopt. En dat is onze ellende. En daarom hebben wij, al was het alleen maar voor deze zonde, Christus nodig. Hij openbaart zichzelf. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen in hem leren we onze schuld van leugenachtigheid belijden. Maar als je volhardt in ongeloof, dan draai je de dingen om. Weet u wat de apostel Johannes daarover schrijft? Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. In Johannes 5 vers 10. Ja, dan laat je, zoals die woorden klinken in antwoord 112, de zware toren van God op je. Gemeente, wie kan dan staande blijven? Wij hebben met ons liegen en bedriegen, met ons roddelen en lasteren en verdraaien van woorden ons eigen vonnis geveld. En er is er maar één die het naar zijn zin heeft. Als wij ons begeven in deze zonde, en dat is de Satan. En reken er maar op dat de vader van de leugenen ook in 2021, ook in de Oude Kerk, heel graag heeft dat er verdeeldheid komt door over elkaar te spreken en te roddelen en partijschappen te organiseren en mensen tegen elkaar op te zetten enzovoort. Wat is het daarom een wonder? Wat is het daarom een evangeliewoord? Dat Christus de macht van de Satan heeft gebroken. De macht van de vader der leugenen. En daarin heeft hij de kracht van de waarheid getoond, die hij ook wil uitwerken in ons leven, als we zijn eigendom zijn. Dat brengt ons bij het tweede, de kracht van de waarheid. Want hoe dan wel? Hoe wil de Heere dat wij leven overeenkomstig het negende gebod? Nou, gemeente, dan moet u eerst een andere vraag beantwoorden. Van wie bent u? Is de vader der leugenen nog uw vader? Of is door genade de God der waarheid uw vader? Daartussen zit niks, hè? God zoekt naar waarheid in ons binnenste. Maar als God dat zoekt door zijn geest en hij legt ons hart open en hij laat ons meekijken, ook als het gaat over deze zonde, dan treft hij van binnen maar een donkere boel aan. En het liefst ontlopen we die confrontatie. Want als we eerlijk in de spiegel van ons hart kijken en in wat we doen, in wat we zeggen, in wat we denken, in wie we zijn tot op het bot, dan moeten we beamen wat Paulus ook schrijft in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En dan lijkt het wel alsof hij in de opsomming van zonde eerst blijft hangen bij het negende gebod. Hun keel is een geopende graf. Een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Heb u die tekst wel eens gelezen terwijl u een kleine verandering doorvoerde en van hun ik maakte? Misschien heb ik het al een keer gezegd, ik heb dat een keer met een catechisatiegroep gedaan. Lees Romeinen 3 maar voor, hardop, allemaal een vers. Maar dan verander je hem naar de ik-vorm. Ik doe geen goed. Mijn keel is een geopend graf. Met mijn tong pleeg ik bedrog. Slangenvenijn is onder mijn lippen. Gemeente, daar ontdekt de Heilige Geest je aan als hij je hart opent. Dat je het echt niet moet verwachten van je eigen werken, je eigen pogen en je eigen doen en je eigen goede werken. Maar dat je voor 100% afhankelijk bent van Gods genade in Christus. Als de Heilige Geest je hart openlegt en je zonde laat zien, dan laat hij het daar niet bij. Hij werkt naar Christus toe. Hem heb ik nodig. Zijn bloed heb ik nodig om daardoor bedekt te worden. Want alleen dan ziet de Heere mij niet aan in wie ik zelf ben. Maar dan ziet hij me aan in Christus. Die dit gebod als de waarheid volkomen heeft gehouden. Dan wint God mij in voor zijn waarheid. Ook als je jezelf zo vaak moet afschrijven. Dat je moet belijden dat je zo vaak meegaat in het frame van de duivel. Maar ook dan komt Christus naar je toe en zegt het, ik ben de waarheid, volg mij na. Want ik ben gegaan naar die rechtbank. Ik heb me daar vals laten beschuldigen, via leugen en bedrog. Ik heb me daar via een leugenachtig proces laten veroordelen tot de kruisdood. Maar zo ben ik zaligmaker voor mensen die uit zichzelf de vader van de leugenen zijn toegevallen en zijn gaan volgen. De Heer Jezus getuigde ook van de waarheid toen hij daar voor Pilatus stond. Pilatus vroeg hem, bent u dan een koning? En dan zegt de Heer Jezus, u zegt dat ik een koning ben. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen om aan de waarheid getuigenis te geven. En een ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Gemeente, dat is de kracht van de waarheid. De stem van Christus niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Net zoals we vanmorgen hoorden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En als je door het wonder van wedergeboorte van dood levend bent gemaakt, dan wordt ook je hart weer omgekeerd. Van de leugen naar de waarheid. Dan belijdt Gods kind met zondag 1 door het geloof. Dit is mijn enige troost. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Getrouw, dat betekent die spreekt nu altijd de waarheid. En daar ben ik het eigendom van. En daarom is het mijn troost dat ik naar mijn nieuwe mens dat 9e gebod niet meer overtreedt, omdat ik in hem ben. Nou, jongeren en ouderen, dan wil je niets liever dan ook in je dagelijks leven Christus navolgen. En nee, dat betekent niet dat je nooit meer zondigt. Dan val je nog zo vaak in zonde, ook in de zonde tegen het 9e gebod. Maar dan kun je er, als het goed is, niet in leven. Dan wil je oprecht zijn en de waarheid spreken. Dan wil je allereerst goed van de Heere spreken, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wie Hij is voor een zondaar zoals u. En hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer je aan Hem verbonden bent door het gebed, door de overdenking van zijn woord, hoe meer je in de waarheid wil wandelen. Ook in de samenleving. Natuurlijk als je moet getuigen voor een rechtbank, dat je dan alles naar waarheid vertelt. Maar ook als je je belastingpapieren invult en die handtekening zet, aldus naar waarheid ingevuld. Ook in je vrienden- en familiekring. Altijd overal de waarheid belijden en liefhebben. Het kan best zijn dat het je soms boze blikken oplevert, of uitsluiting, of dat je eigen naam dan onderuit gaat, omdat je niet meegaat in een of ander verhaal of roddel. Christus navolgen betekent dat je ook je naaste wilt dienen in waarheid. Omdat je weet uit welke ellende je zelf verlost bent. En hoe dien je je naaste? Als het gaat over het 9e gebod, nou, dan wil je zijn of haar naam hoog houden. Dan zie je echt wel de zonde in het leven van een ander. Maar die ga je niet onderling breed uit zitten meten. Die leg je neer voor de Heere in het gebed. En je spreekt er één op één over, onder vier ogen met je naaste. Want je weet hoezeer je hart hetzelfde is. En de catechismus noemt heel concreet, als positieve uitwerking van het 9e gebod, dat ik mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. En dan gaat het over uw naaste. En u weet het, dat is iedereen die op ons pad komt. Dat is iedereen die we kennen. Niet alleen de mensen die we aardig vinden. Of waarmee wij het wel kunnen vinden. Nee, ook mijn concurrent. Ook mijn tegenstander. Ook die ambtsdrager waarmee je niet zo goed door één deur kan. Ook je medebroeder of zuster die op bepaalde gebieden anders denkt. Daar mag je zeker het gesprek mee aangaan. Maar persoonlijk. Met hem of haar persoonlijk. Niet roddelen. En in het openbaar? Onderling? Mag je dan nooit over een ander spreken? Jawel hoor. De eer en het goede gerucht van mijn naaste bevorderen. Dat mag u zeker. Dus niet alleen niet roddelen, maar positief spreken. Niet om te slijmen, maar uit liefde voor de waarheid. En meer nog, vanwege de liefde tot hem die zich de waarheid noemt. Dat is leven in dankbaarheid. Ook naar het 9e gebod. Want daarin worden de geboden toch behandeld? In het stuk van de dankbaarheid. Dankbaarheid vanwege Gods ontfermende genade. Dat hij in Christus naar je heeft omgezien. Naar u, naar jou, die het eigendom was van de vader der leugenen. Christus heeft de toren van God, waarover we lazen in deze zondag, op zich geladen. Met maar één doel. Dat ik niet in het gericht van God hoef te komen. Daarom het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat alleen reinigt ons van alle zonde. Ook de zonde van de leugen. Hij die als hij gescholden, belasterd werd, niet wederschold. Hij die als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Gemeente, als je uit hem leeft en je zo geconfronteerd wordt met die oude mens die de leugen nog zo lief heeft, dan kun je wel eens uitzien naar die dag dat je mag binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. Niet omdat je nog nooit gelogen hebt, maar omdat Christus die zonde betaald heeft. Dan bid je liever voor je naaste dan dat je over hem of haar roddelt. Ja, als je geconfronteerd wordt met Gods heiligheid en wat het Christus gekost heeft om ook te betalen voor deze zonde, dan ga je Jesaja begrijpen. Hij moest Gods waarheid doorgeven. En hij zei, wee mij, want ik verga, aangezien ik een man van onreine lippen ben. Maar weet u wat de Heere dan doet? In dat visioen, dan stuurt hij een engel. En die neemt een kool van het altaar dat wijst op het bloed van Jezus Christus. En hij raakt met die kool Jesaja's lippen aan. En dan klinkt het evangelie. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde is verzoend. Daarom, gemeente, houd uw tong in toom. Dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog en leugentaal op uw lippen komt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van waarheid. En als we vanmiddag zo de spiegel voorgezet kregen, Heere, geef dat we dan met David het zullen belijden. Verberg uw oog van mij bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Heere, wij danken u voor uw woord, ook als uw woord ons vanmiddag veroordeelde en de diepste diepte van ons hart aan de orde kwamen. Heere, leer ons door de wetsprediking dat we het helemaal van uw genade moeten hebben en dat in het rusten bij u en het vluchten tot u, Heere Jezus Christus, die zelf zegt, ik ben de waarheid. Heere, wilt u ons door uw Heilige Geest in ons leven geven wat we net zongen, houd dan uw tong in toom. Ja, dat ons leven gekenmerkt wordt door het luisteren naar uw stem en leer ons zo naar uw wil te handelen. Want alleen dan zullen we toch in uw waarheid wandelen. En als we dan het eigendom zijn van hem die de waarheid is, dan mogen we toch ook door het geloof weten, omdat hij de mijne is en ik de zijde. Daarom maakt hij het waar in mijn leven. U zult geen vals getuigenis spreken, omdat u dan uw waarheid in ons hart hebt gelegd. Heere, wees u met ons nu we naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die het alleen zijn als een kruis ervaren. Heere, richt hun blik omhoog. Wij danken u voor uw hulp ook op deze dag. Geef ons een gezegende zondag in het verdere. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Wij bidden u dat, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we dat tot besluit gaan zingen. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er volgt, Psalm 86, vers 6 tot besluit. hier en thuis in vrede en ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.